Goedemorgen gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin proponent D.A. Burggraaf uit Arkel voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Jesaja 55 en Handelingen 13. De kerkdiensten vanavond om 6:30 hoopt proponent A.M. van Manen uit Weesp voor te gaan. Zondag 1 mei in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan en in de avonddienst hoopt dominee Voets voor te gaan. Mededelingen. De sing-in van de jeugdvereniging. Vanavond is er na de dienst een sing-in hier in de kerk. Iedereen wordt uitgenodigd om samen met de JV-leden te zingen tot eer van God. De voorbeden. Denken we aan de heer A. van Rijsbergen van Zandstraat 4, die weer thuis kwam uit het ziekenhuis. Mevrouw Groenendijk, kersthof 4, verblijft nog in het ziekenhuis. Ton Baron, ronddeel 16, ik dus, onderga morgen een longoperatie. We leven mee met de rouwdragende families in ons dorp in verband met het overlijden van een jong familielid. Ook bidden we voor de prangende oorlogssituatie in de Oekraïne. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. En de derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De collecte wordt bij de uitgang gehouden. De voorzang is Psalm 81, vers 2. Zingt nu blij te moe het machtige opperwezen ene lofzang toe. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, zetten we deze dienst voort door met elkaar te gaan zingen de verzen 1 en 5 van Psalm 111. Het eerste vers looft Halleluja, looft den Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. En ook het vijfde vers, het is trouw al wat hij ooit beval. De verzen 1 en 5 van Psalm 111. Stellen wij ons ook vanmorgen voor de spiegel van Gods heilige wet en horen we de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gegeven heeft. En zingen we dan als antwoord erop het vijfde vers van Psalm 32. Wil toch niet stug gelijk een paard weerstreven, maar verlaat u op God. We gaan met elkaar luisteren naar de woorden van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus, die deze geboden volkomen gedaan en vervuld heeft, heeft ze voor ons in een hoofdsom als volgt samengevat. U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben zoals uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Zullen we bidden om de opening van het woord en de verlichting van Gods Heilige Geest. Laten we bidden. Heere, grote en almachtige God, trouwe Vader in onze Heer Jezus Christus. Wat een wonder van uw goedheid en trouw dat wij hier vanmorgen bijeengebracht worden in uw huis. Dat u ons geroepen hebt, dat u alles in gereedheid hebt gebracht door de dienst van mensen om deze dienst hier te kunnen houden. Dat uw woord opengeslagen ligt op deze kansel. Heer, het is een wonder van uw genade en uw goedheid alleen. We hebben al gekeken in de spiegel van uw wet. En Heer, als we eerlijk zijn, dan moeten we het erkennen, wat is er veel duisternis in ons hart. Wat was er ook in de afgelopen weken, in de afgelopen dagen. Veel in ons leven, veel in ons hoofd, in ons denken en doen, dat niet was naar uw wil. En Heer, wij verootmoedigen ons voor u. Als wij nu in het gebed tot u naderen en wij weten dat u de heilige God bent die geen zonde kan zien. Maar Heer, wij pleiten op dat volbrachte werk van uw Zoon. Want u brengt ons toch bijeen hier in uw huis rondom uw woord op de opstandingsdag. De dag waarop wij gedenken dat uw Zoon, de Heer Jezus Christus, opstond uit het graf. Dood en graf overwonnen heeft, ja, zonde en schuld heeft weggedragen aan het kruis van Golgotha. En dan bidden wij u, Heere, wilt u dat dan vanmorgen ook laten verkondigen? Dat wij het zullen zien dat wij zondige mensen zijn, die niet kunnen buiten dat werk van de Heer Jezus. Heere, brengt u ons aan zijn voeten. Door uw woord, door de krachtige werking van uw Heilige Geest. Wilt u, als dat woord vanmorgen gelezen mag worden, als dat woord uit mag gaan en verkondigd mag worden, wilt u ons hart openen. En Heere, wij hoorden al van al die voorbeden die gedaan mogen worden straks. Maar wat betekent dat ook dat wij veel in ons mee kunnen dragen? In ons hart, in ons hoofd, aan zorgen, aan moeite, aan verdriet, aan rouw. Heere, wij bidden u. Wilt u nu vanmorgen door uw woord antwoord geven op al die dingen die we met ons meedragen? Dat we bemoedigd zullen worden door dat woord van u. Dat we bemoedigd zullen worden als we zullen horen van een eeuwige koning die door alle dingen heen regeren zal, regeren wil, ook over ons leven. Heere, zie ons zo aan in genade. Wilt u de boze uit ons midden weren, hem geen kans geven op de kansel, het woord te verstoren, maar ook in het luisteren ons te hinderen. Heere, wijst u hem de deur. En vervul dit huis, vervul ons hart. Vervul onze huiskamers of waar we ook meekijken, meeluisteren. Vervul ons met uw Heilige Geest. Zodat deze dienst zal zijn tot eer van uw naam. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, hoort u zo ons bidden. Om Jezus wil. Amen. We gaan Gods woord openen, allereerst uit het Oude Testament, Jesaja 55. Jesaja 55, en we lezen daarvan de eerste 7 versen. Jesaja 55. We lezen vanaf het eerste vers. O alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oren, kom tot mij, luister en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond sluiten. De betrouwbare gunst bewijzen aan David. Zie, ik heb hem gegeven als getuige voor de volken, als vorst en gebieder voor de volken. Zie, u zult een volk roepen dat u niet kende, en het volk dat u niet kende zal naar u toesnellen, omwille van de Heere uw God, voor de Heilige van Israël, want hij heeft u verheerlijkt. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is, roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen. Tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Zover de lezing uit het Oude Testament, lezen we ook uit het Nieuwe, Handelingen 13. Handelingen 13, we lezen de verzen 32 tot 43. Handelingen 13 vanaf vers 32. Paulus, hij preekt de opgestane Christus in de synagoge aan de Joden en de anderen die daar zijn. Handelingen 13 vanaf vers 32. En wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen gedaan is, namelijk dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, door Jezus te verwekken. Zoals ook in de tweede psalm geschreven staat, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Dat hij hem uit de doden heeft doen opstaan om niet meer tot ontbinding terug te keren, heeft hij zo gezegd. Ik zal u de weldaden van David geven, die betrouwbaar zijn. Daarom zegt hij ook in een andere psalm, u zult uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. Immers, David is ontslapen, nadat hij in zijn tijd het raadsbesluit van God uitgediend had. En hij is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel ontbinding gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen ontbinding gezien. Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door hem aan uw vergeving van de zonden verkondigd wordt. En dat ieder die gelooft, door hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Pas dan op dat u niet overkomt wat er gezegd is in de profeten. Zie, verachters, verwonder u en verdwijn. Want ik verricht een werk in uw dagen, een werk dat u niet zult geloven, als iemand het u vertelt. En toen de Joden weggegaan waren uit de synagoge, drongen de heidenen erop aan, dat de volgende Sabbat dezelfde woorden tot hen gesproken zouden worden. En toen de synagoge uitgegaan was, volgden velen van de Joden en van de godvrezende proselieten Paulus en Barnabas. Die spraken tot hen en spoorde hen aan om bij de genade van God te blijven. Zover de lezing uit het woord van God. Tekst voor de prediking komt uit Handelingen 13, het 34ste vers. Met name het slot daarvan, Handelingen 13, vers 34b. Ik zal u de weldaden van David geven, die betrouwbaar zijn. Jongens en meisjes, volgende week of komende week vieren we met elkaar Koningsdag. Onze koning zal jarig zijn. En dat vieren we met elkaar. Nou is dat niet altijd zo geweest dat het ging om de verjaardag van koning Willem-Alexander. Want toen ik nog een klein jongetje was, vierden we de verjaardag van koningin Juliana. En de ouderen onder ons weten dat nog. En later, toen koningin Juliana te oud geworden was om te regeren, Toen kwam koningin Beatrix op de troon en vierden we haar verjaardag. En zo gaat het steeds van de een op de ander, steeds weer een andere koning, een andere koningin. Nou, in de preek gaat het ook over een koning, maar dan een koning die voor eeuwig, voor altijd, zonder einde op de troon zal zitten. De Heer Jezus Christus. En als je gelooft in de Heer Jezus, dan mag je weten, ik heb een koning die voor altijd regeren zal. Hoe oud ik ook word, wat me ook overkomt in het leven, hoe groot mijn zonden ook zijn. Ik heb een koning die voor mij wil zorgen, die mijn zonden wil vergeven en die er altijd zijn zal. Daar gaat het over in de preek. Gemeente, gaan we eerst met elkaar zingen als voorbereiding op de verkondiging uit Psalm 89, de verzen 1 en 2. De verzen 1 en 2 van Psalm 89. Gemeente, zingen we straks als antwoord op de verkondiging uit dezezelfde psalm 89, de versen 3 en 7. De versen 3 en 7 van psalm 89 als antwoord op de verkondiging. Gemeente, we hebben met elkaar een gedeelte gelezen uit de preek die Paulus houdt in de synagoge van Antiochië. En nee, Paulus, hij is niet zomaar begonnen met spreken. Nee, hij werd ervoor gevraagd. Als je dat 13e hoofdstuk van Handelingen doorleest, dan zie je hoe Paulus daar in de synagoge is met de enkele anderen en hoe het hoofd, de hoofden van de synagoge aan Paulus vragen: mannen, broeders, als er bij u een woord van bemoediging is, spreek dan tot ons. Een woord van bemoediging. Dat is wat van Paulus gevraagd wordt. Dat is wat van hem verwacht wordt. Nee, de hoofden van de synagoge zeggen er niet bij op welk terrein ze dan bemoediging nodig hebben. Maar in het algemeen kun je toch wel over bemoediging zeggen dat het iets is dat je nodig hebt als dingen in het leven tegenzitten. Als er verdriet gekomen is in je leven, als je dingen verwacht die maar niet komen, als je gebukt gaat onder onzekerheid, als er verdriet is, rouw, moeite, zorg. Maar de voorbeden die we straks doen, die spreken ervan. In zulke dingen heb je bemoediging nodig. Bemoediging nodig hebben heeft eigenlijk alles te maken met de aard van de wereld waar we met elkaar in leven. Want boven alles wat we doen en laten in het leven hangt toch een schaduw. De schaduw van Genesis 3. Ten dagen dat u daarvan eet, zult u de dood sterven. Het is een schaduw die over de wereld gevallen is door onze zonde. En niets is meer zeker in het leven dan dat alle dingen eindig zijn. Alles wat goed is, gaat voorbij. We kunnen niets vasthouden in deze wereld. Als we het denken te hebben, dan glipt het ons weer door de vingers weg. Verdwenen. Alles in deze wereld is onzeker. Gemeente, zo is het toch in het leven. Prediker, hij schrijft: ik heb alle werkzaamheden gezien die er onder de zon zijn. En zie, het was alles vluchtig en najagen van wind. Misschien zijn we vanmorgen ook naar de kerk gekomen met in ons hart een roep om een bemoediging. Zoals de uitroep van het hoofd van de synagoge: als er een woord van bemoediging is, spreek het dan in ons midden. Nou, Paulus, hij spreekt. Nee, hij spreekt niet alleen. Zijn spreken wordt ook preken. Een woord van bemoediging. Want tegenover alles in het leven waarvoor bemoediging nodig kan zijn, stelt Paulus de opstanding van de Heer Jezus. Tegenover alles wat in het leven fundamenteel onzeker is vanwege die schaduw van Genesis 3, stelt hij het absoluut zekere fundament van de opstanding van de Heer Jezus. We staan vanmorgen stil bij dit gedeelte van die bemoedigende preek van Paulus. En in het bijzonder bij het woord dat hij aanhaalt uit de profeet Jesaja: ik zal u de weldaden van David geven die betrouwbaar zijn. Een citaat uit Jesaja 55, we hebben het met elkaar gelezen. We schrijven boven de preek: een eeuwige koning. En we zien eerst hoe die koning werd beloofd, dan hoe hij ook werd gegeven en tenslotte hoe hij ook wordt gepreekt. Toen in de synagoge en vandaag ook hier in Bruchem. Een eeuwige koning, beloofd, gegeven en gepreekt. Gemeente, Paulus, hij haalt in onze tekst woorden aan uit Jesaja 55. Ik zal u de weldaden van David geven die betrouwbaar zijn. Maar wat zegt Paulus eigenlijk met die woorden? Om onze tekst te begrijpen moeten we terugbladeren in de Bijbel naar de profeet Jesaja. Maar om de tekst werkelijk goed te begrijpen moeten we nog voorbij Jesaja naar de tijd van koning David. Want over hem spreekt onze tekst toch. Ik zal u de weldaden van David geven. En het is vanmorgen absoluut nodig. Als we iets van de diepte van de woorden van Paulus willen begrijpen. Om terug te gaan naar die tijd van koning David. Nou, u kent de geschiedenis. David was door de Heere tot koning gezalfd over Israël. Er was een strijd geweest om de troon. Maar nu heeft David de troon ontvangen. De Heere geeft hem de troon en er is rust gekomen in het koninkrijk Israël. En het is in die tijd dat we in 2 Samuel 7 lezen dat David voor de Heere een tempel wil bouwen. Zal mijn God wonen in een tent, een tabernakel? Nee, ik wil voor hem een huis bouwen tot zijn eer. Maar als je dat hoofdstuk doorleest, 2 Samuel 7, dan is het heel wonderlijke antwoord van de Heere dat David geen toestemming krijgt om die tempel te bouwen. Nee, de Heere draait het om. David, wil je voor mij een huis bouwen? Nee, ik zal voor u een huis bouwen, zegt de Heere. Uw huis, David, en uw koningschap, ze zullen voor eeuwig vaststaan. De Heere bouwt een huis voor koning David. En het verbond dat de Heere sloot met Abraham en zijn nageslacht, het krijgt in David een toespitsing, een vernieuwing. Dat verbond met Abraham, het wordt vernieuwd met David en door de koning ook met het volk. En als de koning gezegend wordt, dan wordt ook het volk waarover die koning gesteld is gezegend. We kunnen ons dat nog steeds wel voorstellen hoe dat gaat. Als u het met je volgt, het nieuws, op hoe al die staatshoofden de wereld doorreizen, elkaar ontmoeten. Als twee landen met elkaar een verbond sluiten, dan gaat het ene staatshoofd niet alle onderdanen van het andere koninkrijk langs om te vragen of ze hem bevriend willen zijn. Nee, hij sluit een verbond met de koning, met het staatshoofd van dat andere land. En hij betuigt zijn vriendschap aan hem of haar. En daarmee zegt hij ook, al uw onderdanen, alle die bij u horen, die zal ik behandelen als mijn vrienden. Nou gemeente, zo sluit de Heere, zo vernieuwt de Heere het verbond met David en door David met het volk. Maar nu naar onze tekst. Want die gebeurtenissen van koning David, hij wil een tempel bouwen 1000 jaar eerder, nog voordat Paulus hier preekt. In die gebeurtenissen wordt duidelijk wat onze tekst nu bedoelt met die weldaden van David. Want de betekenis daarvan is allereerst wat we met elkaar gezongen hebben met de woorden van Psalm 89. Ik heb aan mijn knecht, aan David, mijn uitverkoren, aan David in mijn gunst met ene eed gezworen, zo hebben we gezongen. Ik zal van kind, tot aan het eind der dagen uw zaad bevestigen en uw rijkstroon schragen. De weldaden van David, dat is allereerst dat de Heere aan die sterfelijke koning David een eeuwig nageslacht belooft. Aan een sterfelijk mens wordt een eeuwige koning beloofd. Weet je, nu was er met die belofte van de Heere aan David wel een groot probleem. Nee, niet in de Heere, die zijn belofte altijd waar maakt. Maar in de ontvangers van die belofte. Ja, eerst was er die heerlijke tijd geweest dat heel Israël, koning David, diende als één volk. Maar al snel ging het bergafwaarts. Niet alleen omdat David en zijn nakomelingen sterfelijk waren, maar ook door de zonde. En als je doorleest in die geschiedenis van David, dan wordt het wel duidelijk. Salomo, Davids zoon, vol van de geest. Hij week af van de Heere aan het einde van zijn leven. Door de goden van zijn vrouwen te volgen en te aanbidden. Het koninkrijk wordt hem afgenomen. Er volgt een scheuring van het rijk. 2 stammen en 10 stammen. Er volgen koningen die de Heer helemaal niet vrezen, hem niet kennen, hem niet willen kennen. Er volgt ballingschap. En van het eeuwige koningshuis van David, die eeuwig beloofde troon, lijkt helemaal niets meer over te blijven. Nog met de sterfelijkheid en zonde, scheuringen en oordelen. Misschien zegt u, ik herken het wel. Ook in de kerk vandaag en daarbuiten in de wereld. Ook voor onze tijd geldt die andere waarheid van het boek Prediker. Is er iets in deze wereld waarvan men kan zeggen, kijk, het is nieuw. In de eeuwen die voor ons geweest zijn, is het er al geweest, zegt Prediker. Sterfelijkheid en zonde, scheuringen en oordelen, afwijken van de Heere. Maar gemeente, nu komen we vanuit die geschiedenis van koning David bij de profeet Jesaja. Want als er dan van die belofte van God aan David, ik zal een eeuwige troon aan u schenken, tot in eeuwigheid zal uw nageslacht zitten op de troon, als er niets van terecht lijkt te komen, dan is daar de profeet Jesaja. Er zijn 500 jaar voorbij gegaan nadat die belofte geklonken had. Die belofte van een eeuwig koningschap. En dan spreekt Jesaja opnieuw tot het volk over die belofte. Hij brengt het volk Israël de belofte van God in herinnering. En zo hebben we het met elkaar gelezen in Jesaja 55. Neig uw oor en kom tot mij. Luister en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond sluiten. De betrouwbare gunst bewijzen aan David. Nou, met een nu wordt hoop ik duidelijk waarom het nu zo nodig was dat we vanmorgen zo ver terugbladerden in de Bijbel. Het is hierom, in en door die woorden van Paulus in de synagoge van Antiochië, in die woorden, in die aanhaling van de profeet Jesaja, trilt en zingt de trouw van God. Die door al die sterfelijke, vergankelijke geslachten heen, die door al die afvallige generaties heen, trouw blijft aan zijn vaste belofte. Hij laat niet los wat zijn hand begon. Gemeente, dat is toch een bemoediging vanmorgen. Juist ook vandaag in onze tijd. Als je jezelf af kan vragen, is er wel toekomst voor onze kerk? Is er toekomst voor een kerk waarin zoveel ruimte gegeven wordt, gezocht wordt buiten het woord van God? Is er toekomst voor de kerken in ons land die zo verschrikkelijk verdeeld, verscheurd zijn? Of veel dichterbij vanmorgen. Als je je afvraagt, is er wel toekomst voor mij? Als ik eerlijk ben, wat leeft er voor duisternis in mijn hart? Aan afvalligheid van God. Is er toekomst voor mij als sterfelijke zondaar? Gemeente, ook wij worden vanmorgen door de woorden van Paulus herinnerd aan de trouw van God. Onze tekst spreekt over een belofte die 1000 jaar voordat Paulus hem uitsprak, gedaan werd aan David. Ik zal u de weldaden van David geven, die betrouwbaar zijn. Een belofte die 500 jaar na het geven van die belofte in herinnering gebracht werd door Jesaja. En een belofte die nu nog eens 500 jaar later klinkt uit de mond van Paulus in de synagoge van Antiochië. Een belofte die 2000 jaar daarna, vandaag, opnieuw klinkt, ook hier in de gemeente van Bruchem. Maar als we terugdenken aan het begin van de preek, dan zullen we beseffen dat voor de vervulling van die belofte van God, een eeuwig koningschap voor David, dat voor die vervulling een wonder nodig is. Er is immers niets in deze wereld dat eeuwig is. Er is niets in deze wereld dat blijft. Alles vergaat. En elk mens, ook wij, we moeten sterven. Als de Heer Jezus niet terugkomt voor die tijd. Ja, voor een eeuwig koninkrijk, voor de vervulling van die belofte, is een wonder van God nodig. Nogmaals, dat is het tweede punt van de preek. We hoorden met de mannen van de synagoge daar in Antiochië over die beloofde eeuwige koning. Gods trouw klinkt als bemoediging. Maar nu horen we Paulus zeggen, die koning, die eeuwige koning, die eeuwige troon, hij is ook gegeven. Gemeente Paulus, hij spreekt over dat wonder dat nodig was, dat de Heere gedaan heeft. En hij houdt de mensen in de synagoge die bemoediging nodig hebben voor die profetie van de profeet Jesaja. Over die weldaden van David, die profetie is vervuld. De Heer heeft die weldaden gegeven in de opstanding van de Heer Jezus. De Heer Jezus uit het geslacht van David, gestorven, maar opgestaan uit de dood. En zo zegt Paulus het, David, ja David, hij is ontslapen, hij is gestorven, hij is bij zijn vaderen gelegd en hij heeft ontbinding gezien. Een koning, geen eeuwig leven. Maar dan gaat hij verder, maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen ontbinding gezien. Hij was gestorven, maar zie, hij leeft. En zo kan er sprake zijn van een eeuwige troon, van een eeuwig verbond, van een eeuwig koninkrijk. Met de opstanding van de Heer Jezus is niet alleen overwinning van dood en graf. Ja, dat ook. En wat is het heerlijk. De opstanding van de Heer Jezus is niet alleen een bevestiging uit de hemel, dat de Heer gezegd heeft, ja, dat verzoenend lijden en sterven van mijn zoon, het was volkomen voldoende. Voor allen die tot mij komen, om hen de zonde te vergeven. Ja, die bevestiging, dat was in die opstanding, dat was het ook. Maar niet alleen. Nee, de opstanding van de Heer Jezus is allereerst ook de manier waarop God zijn belofte aan David van een eeuwig koningschap gestand doet. Er zal tot in eeuwigheid een nakomeling van David de troon zitten. En niet alleen maar symbolisch, niet alleen maar figuurlijk, maar werkelijk. Uit het geslacht van David door God gegeven, de Messias, zijn zoon. Gemeente, dat is wat Paulus, de mensen die bemoediging nodig hebben daar in de synagoge van Antiochië, voorhoudt. Deze koning, de Heer Jezus, hij is koning tot in eeuwigheid, zonder einde. Hij heeft hem uit de doden doen opstaan, om niet meer tot ontbinding terug te keren, zegt hij letterlijk. Ja, alles in deze wereld gaat voorbij. Dat is de aard van deze wereld, dat hoorden we al. Maar deze koning sterft niet. Niet meer. Omdat hij de overwinnaar is van dood en graf. En deze koning gaat niet voorbij, wat er ook gebeurt. De Heere vervult zijn belofte tot in eeuwigheid. Want deze koning is zonder zonde. Paulus zegt daar in de synagoge, deze koning Jezus, hij is bij machte de zonden te vergeven. Om ieder die tot hem komt te verzoenen met God. Ja, ook zij, ook hen, ook hun zonden van hen die behoren tot dat volk dat steeds weer het verbond verbrak. Ook voor hen die de van God gegeven koning verworpen hadden. Het wordt hen verkondigd dat hun ontrouw Gods trouw niet teniet doet. Gods belofte blijft staan en is vervuld. Zo hebben we het ook gezongen met elkaar met Psalm 111. Het is trouw, al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, pal. Gemeente, nu moeten we nog eens kijken naar onze tekst. Want wat heeft de Heere dan precies gegeven in de opstanding van zijn zoon? Jawel, een koning die eeuwig leeft. En dat is een onbegrijpelijke weldaad, onbegrijpelijke genade van God. Maar misschien hebt u het al gezien als u meegelezen hebt. En meegedacht hebt, meegepreekt hebt in gedachten. Ik hoop dat u dat doet. Die weldaden waar onze tekst over spreekt. Dat staat toch in het meervoud. Er staat niet, ik zal u de weldaad van David geven, die betrouwbaar zijn, betrouwbaar is. Nee, ik zal u geven de weldaden, meervoud. Gemeente, wat zijn die betrouwbare weldaden van David dan? Nou, onze tekst heeft eigenlijk een wat dubbele lading. Paulus, hij haalt die tekst van Jesaja 55 daar in de synagoge aan vanuit de Griekse vertaling van het Oude Testament. En in het Grieks, dat woord dat in onze vertaling met weldaden is vertaald, kun je ook vertalen als heiligheden. Ik zal u geven de heiligheden van David. En u weet wat heiligheid is. Heiligheid is apart gezet zijn. En Paulus zegt dan eigenlijk, ik zal u de apart gezette dingen van David geven. Ik zal u geven dat wat voor David bestemd was. Dat wat aan David beloofd was, voor hem apart gezet. De heiligheden van David, ik zal ze u geven. Maar dan is er achter onze tekst ook nog de Hebreeuwse tekst van Jesaja 55. Waarin die belofte oorspronkelijk klonk. En daar wordt voor die weldaden van David het woord gesed gebruikt. En misschien kent u dat. Meestal vertaald met goedertierenheid in onze Bijbel. Gesed, een typische verbondsterm. Het is Gods standvastige verbondsliefde, verbondstrouw. Die tegen alles in zijn volk vasthoudt. En tuchtigt om ze terug te brengen. Maar niet van zijn belofte af te brengen is Gods standvastige verbondsliefde. En vanuit het Hebreeuws staat er dan in onze tekst. Ik zal u de standvastige verbondsliefde van David geven. En dan kun je het misschien het beste zo samenvatten als je die twee dingen uit het Grieks en het Hebreeuws bij elkaar brengt. Die weldaden van David, dat zijn nu de daden van die standvastige verbondsliefde van God. Dat zijn de dingen, de zegeningen die voortkomen uit zijn onbegrijpelijke verbondstrouw. Die hij doet aan David, die hij doet aan de Heer Jezus, die nakomeling van David en zo, die hij ook doet aan zijn onderdanen. Zodat elke keer als dat volk, dat de Heer Jezus als koning heeft, elke keer als ze de trouw van God ervaren, ze het mogen zeggen. Hé, dat is nu weer een daad van Gods onwankelbare verbondsliefde, verbondstrouw, die hij in mijn leven bewezen heeft. Ik had het niet verdiend, maar hij gaf het in zijn trouw. Ik zal u geven de weldaden van David, die betrouwbaar zijn. Misschien zegt u, ik wil het wat meer concreet hebben. Want dan zal het toch echt tot bemoediging kunnen zijn. Maak het nu concreet, wat is het dan, die weldaden van David? Nou, denk dan nog eens terug aan dat koninkrijk van David, waar we mee begonnen. In 2 Samuel 7. Daar zegt de Heere tegen David, ik was met u overal waar u ging. Een weldaad van God. Ik heb al uw vijanden voor uw ogen uitgeroeid. Een weldaad uit de hand van God. Ik heb al mijn volk aan Israël een plaats gegeven om te wonen. Een weldaad uit de trouwe verbondsliefde van God. Ik heb u rust gegeven van al uw vijanden. Een weldaad van de Heere. En als je al die dingen op een rij zet uit 2 Samuel 7, dan zou je het zo samen kunnen vatten. Die weldaden van David, dat is een van God gegeven, heerlijk, blijvend koninkrijk. Waarin vrede, recht en rust gegeven zijn. Een koninkrijk met een nakomeling van David als koning. Nou gemeente, dat is precies het tegenovergestelde van wat deze wereld te bieden heeft. Want wat kan deze wereld ons schenken? Een wereld vol strijd, vol onrecht en onrust. Dingen waardoor we steeds weer bemoediging nodig hebben. En dan wordt het duidelijk dat het waar is dat de wereld zo is in deze tijd. Nu er weer oorlog is in Europa. Wat blijkt dat het waar is? Strijd, onrecht en onrust. Als we telkens weer een blik werpen in ons eigen hart en ontdekken wat daar leeft in de donkere hoeken. Maar nu spreekt Paulus in de synagoge van Antiochië over die gegeven eeuwige koning. Met een koninkrijk van vrede, recht en rust. Maar zou u onderdaan willen zijn van deze koning? En zo delen in die genadegaven van David, die door hem gegeven worden. Nou, Paulus zegt daar in de synagoge van Antiochië, niet alleen dat deze koning is beloofd, en dat hij in de opstanding van de Heer Jezus ook is gegeven. Nee, Paulus, spreken over deze koning wordt ook preken, verkondiging. Verkondiging van de opgestane Christus, het laatste punt van de preek. Gemeente Paulus, hij preekt de opgestane Christus. Dat wil zeggen, hij prijst hem aan en hij zegt, deze koning die de weldaden van David ontvangen heeft en door wil geven, wil schenken. Deze koning wil ook uw koning zijn. Ga toch tot hem. En hij preekte dat in de synagoge van Antiochië. En hij preekt dat vanmorgen door het woord. Vanmorgen ook hier in Bruchem. Hoe groot de verbondstrouw van God is, is duidelijk geworden op Goede Vrijdag. Toen Gods eigen zoon stierf aan het kruis. Aan het kruis gebracht door verbondbrekers. Maar hoe groot is ook de verbondstrouw van God, dat Paulus hier in Handelingen 13 de opgestane Christus preekt, verkondigt. 1000 jaar is er voorbij gegaan nadat de Heere zijn verbond vernieuwde met David. 1000 jaar voorbij gegaan, 1000 jaar van opstand tegen God. 1000 jaar die eindigde met het aan het kruis brengen van het door God gegeven verlosser. En nu wordt dan het volk dat dat deed, deze Joden in de synagoge van Antiochië, wordt aan hen toch weer diezelfde belofte als gedaan werd aan David voorgehouden. Christus stond op uit de dood en hij wil ook hun koning zijn. Maar dat is toch onbegrijpelijk, onbegrijpelijke liefde van God. Maar laten we dat publiek in de synagoge maar niet te veel op afstand houden vanmorgen. Want wij lijken misschien meer op hen dan we denken. We werden toch gedoopt en zo ingelijfd in dat eeuwige verbond dat de Heere geeft. En ook aan ons is deze belofte van een eeuwig koningschap, van een eeuwige koning, steeds opnieuw maar weer voorgehouden. Gemeente, moeten we het misschien belijden. Wat ben ook ik ontrouw geweest. Van jongs af aan is mij voorgehouden dat de Heiland mijn koning wil zijn. dat de Heere mijn God wil zijn. Maar ik heb eigen koningen gekozen. Want ik wilde zelf koning zijn. En ik koos niet voor die eeuwige koning, voor de eeuwige God. Maar ik vond al mijn rust in die vergankelijke, voorbijgaande wereld. Ik leidde een dubbel leven. Gemeente, als dat geldt voor ons, laten we dan in verwondering over Gods trouw goed luisteren naar wat Paulus vanmorgen preekt. Paulus, hij preekt de opgestane Christus. Aan wie? Nou, let op wat er in onze tekst staat. Ik zal u de weldaden van David geven. Dat is in onze vertaling niet te zien, maar ook dat u is meervoud. Ik zal jullie de weldaden van David geven die betrouwbaar zijn. En voor wie dat zijn, voor wie dat dan zijn, die jullie, die Paulus aanspreekt, moeten we toch ook weer terug naar Jesaja 55. Waar deze belofte voor het eerst klonk. En Jesaja profeteerde voor een volk dat steeds maar weer dat verbond van God verbroken had, hem de rug toekeerde. Maar nu mocht hij het toch tegen dat volk zeggen: ik zal jullie de weldaden van David geven. Ik zal met jullie een eeuwig verbond sluiten. Gemeente, maakt het dan allemaal niet uit? Al dat verbondsbreken, al dat afkeren van God. Maakt het dan allemaal niet uit als we kiezen voor eigen koningen die vergankelijk zijn? Maakt het dan helemaal niets uit als we kiezen voor de wereld die voorbij gaat? Jawel, dat maakt alles uit. Want verbondsbrekers zijn Gods genade niet waardig. Zo hebben we het toch gezongen met elkaar. Psalm 32. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En dat is waar. Er is niemand in dat publiek die daar rond Jesaja hem horen spreken. Niemand die het waardig is. Die recht heeft op die weldaden van David. Net zo min als er iemand in de synagoge van Antiochië is. Die recht heeft op die weldaden van David. Net zo min als er iemand onder ons is vanmorgen. Die recht heeft op die weldaden die de Heere belooft. En Jesaja zegt ook niet: nou ja, Gods trouw zal jullie dan wel redden. Hij zal jullie zonde wel door de vingers zien. Nee, dan zal het geen koninkrijk van vrede zijn. Maar een koninkrijk van onrecht. Waarover koning Jezus regeert. Nee, gemeente, Jesaja, hij preekt iets veel mooiers. Hij preekt Gods trouw voor alle dorstigen. En voor hen die geen geld hebben. En tegen hen mag hij namens de Heere zeggen: kom. Kom en ik zal u die weldaden geven. Kom dan maar en koop zonder geld. Kom drinken, al hebt u geen water. Ik zal u de weldaden van David geven. U hoeft ze niet te betalen. U hoeft ze ook niet te roven. U hoeft ze uzelf niet eerst waardig te maken. Ik zal ze geven. Het was een profetie van de opgestane Christus, die in vervulling is gegaan. En u mag Paulus het ook in Antiochië preken. Laat het u dan bekend zijn, mannen, broeders en vanmorgen ook zusters, dat door hem, door die eeuwige koning, aan uw vergeving van zonden verkondigd wordt. En dat ieder die gelooft, door hem gerechtvaardigd wordt. Gemeente, daarbij klinkt het weer in het meervoud. Jullie, laat het jullie dan bekend zijn, mannen, broeders, zusters, dat door hem aan jullie vergeving van zonden gepreekt wordt. Gemeente, zo komt die verkondiging van Gods trouw. Ook tot u, tot jou, tot ons. Tot ieder die het zeggen moet. Ik heb helemaal geen geld om te kopen. Ik heb helemaal geen water om te drinken. Het wordt tot u, tot jullie gezegd. De Heere wil u de weldaden van David geven. Omdat zijn zoon ervoor betaald heeft. Aan het kruis van Golgotha. En er wordt vanmorgen niet gepreekt met een geruststellende toon. Alsof je dan maar in je ongeloof en ongehoorzaamheid kan blijven. En dat het allemaal niet uitmaakt. Nee, zo niet. Maar het wordt door Paulus gepreekt met een bevel van bekering en geloof. Want Paulus zegt eraan, pas dan op dat u niet overkomt wat ook voorzegd is door de profeten. Zie, verachters, verwonder u en verdwijn. Want ik verricht een werk in uw dagen dat u niet zult geloven als het u verkondigd wordt. Ook woorden van de profeet Jesaja die Paulus aanhaalt. Ja, wie ongelovig blijft, die heeft alles te vrezen. Want die blijft onderdaan van koningen die vergankelijk zijn, die voorbij gaan. Die zal zelf in eeuwigheid die vergankelijkheid voelen. Maar wie nu onder de prediking, onder die verkondiging van Paulus, het zeggen moet. Ja, als ik eerlijk ben, dan behoor ik ook tot dat afvallige volk. Als ik Paulus hoor spreken, dan gaat het over mij, want ik was ook ontrouw. En het zijn mijn zonden die de Heer Jezus aan het kruis brachten. Je mag het vanmorgen uit de mond van Paulus horen. Er is redding door het geloof in de Heer Jezus. Want hij is opgestaan en hij is nu koning tot in alle eeuwigheid. Gemeente, we ronden af. Paulus werd gevraagd om in de synagoge een woord van bemoediging te spreken. En wat doet hij dan? Hij preekt de opgestane Christus. Dat wil zeggen, hij preekt hem. Hij verkondigt hem. Aan wie geen einde zal komen. Deze koning is onvatbaar voor alle teloorgang. Deze koning is onvatbaar voor de dood, want hij was gestorven. Maar zie, hij leeft. Deze koning is voor eeuwig koning. En zijn troon is zeker. En daarom mogen ook zijn onderdanen zeker zijn. Van zijn onbegrijpelijke, trouwe zorg. Tot in alle eeuwigheid. Is dat geen rijke bemoediging? Voor allen die het nodig hebben. Die deze koning nodig kregen. Die in deze koning Gods trouw ontdekken. Voor ontrouwe mensen. Ik zal u de weldaden van David geven. Die betrouwbaar zijn. Het betekent, ik zal u Christus geven. De opgestane heiland. Tot een verzoening van al uw zonden. Tot een regeren in eeuwigheid. Gemeente, kreeg u hem nodig? En jij? Amen.
Thank you.
Zullen we de Heere danken en ook voorbeden doen. Heere, we hebben gezongen, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Heere, laat dat van ons ieder persoonlijk mogen gelden. Dat we naar de klanken van de verkondiging van Paulus daar in de synagoge van Antiochië, dat we naar de klanken van uw woord luisteren, horen. Dat we er gehoor aan zullen geven om als mensen zonder geld te kopen met vrije genade onderdaan te mogen worden van die eeuwige koning, de Heer Jezus Christus, die opstond uit de dood en die tegenover al dat fundamenteel onzekere in ons leven het fundament van zijn overwinning aan het kruis van Golgotha stelt. Heer, het mocht ons vanmorgen verkondigd worden. En wij bidden u om de werking van uw Heilige Geest, om de dorheid in ons hart te overwinnen, zodat we zullen gaan tot hem, in wie het leven is, de van u gegeven koning. Heer, wij danken u dat u een stem gaf om te spreken, dat we hier mochten zijn om uw woord te horen. Dat we door de middelen van de techniek op afstand verbonden mochten zijn. Dat we zo samen als uw gemeente bijeen mochten zijn rondom uw woord. Wij prijzen daarvoor uw naam en uw goedheid en uw onbegrijpelijke verbondsliefde, uw trouw. Heer, wij komen ook tot u met onze voorbeden. Want we hebben gehoord van die eeuwige koning. Maar we leven in het nog niet, in de gebrokenheid, waar zoveel moeite en zorgen zijn. En we bidden u voor de Heer van de Rijsbergen, die thuis kwam uit het ziekenhuis. Heer, wilt u naar hem omzien en hem vasthouden? En ook hem die bemoediging in het hart geven, dat er een koning is die leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. En dat hij hem volgen mag, door alle dingen heen, zich gedragen weet door hem. Heer, wij bidden u voor mevrouw Groenendijk-Breedijk, die nog in het ziekenhuis verblijft in Den Bosch. Wilt u ook haar vasthouden en haar zeer nabij zijn? En haar troosten en sterken in de weg die ze gaat. Geef Heer dat ze haar hand mag leggen in de uwe. In de wetenschap dat u erbij bent. Dat u erbij zijn zal. En dat u niet loslaat. Maar een God bent. Die trouw is. En ook haar God wil zijn. Heer, wij bidden u voor broeder Ton Baron, die morgen naar het ziekenhuis moet om een operatie te ondergaan. Heer, wilt u meegaan naar het ziekenhuis? Hem rust geven. Dat hij alle dingen mag leggen in uw handen. In de wetenschap dat het daar veilig is en goed. En Heer, wilt u dan de operatie zegenen, de artsen wijsheid geven. En hun handen besturen, zodat de operatie slagen zal. En wilt u dan alles geven wat nodig is? Dat broeder Baron, Heere, mag zien op u. Dat u erbij bent in het ziekenhuis. En dat u het goed zult maken. Omdat u een eeuwige koning bent. Die ook tot in eeuwigheid zorg draagt. Voor ieder die tot hem kwam. Heere, wilt u zo naar hem omzien, alle die bij hem horen. Heer, wij bidden u voor de rouwende families in het dorp. Vanwege het droevige overlijden van een jong familielid. Heer, wat zullen we zeggen? Wat is er een gebrokenheid in deze wereld? Wat een ontzettend diep verdriet. Wij bidden u om uw troost, om uw bemoediging. Dat het dwars door deze dingen heen die hoop mag zijn op u, de levende God. Heer, het is ook een roepstem aan ons allen. Dit leven is zo vergankelijk, zo kwetsbaar. En de macht van Genesis 3 is zo groot. Maar Heere, wilt u als de eeuwige koning dwars door alle deze dingen heen regeren en uw koninkrijk uitbreiden? Heere, wilt u zo troostvol nabij zijn met alle die rouwen en verdriet hebben? Heere, wij bidden u voor de situatie in Oekraïne. Wat een verdriet en leed wordt daar ondervonden. Heer, wilt u uitkomst geven? U bent toch de koning die regeert, Heere. U neigt de harten van de koningen in deze wereld als waterbeken. Dat zegt uw woord. En zo kunt u ook deze dingen veranderen. Bekering geven, vrede brengen. Heer, wilt u het doen? En wilt u in alle lijden dat er is, troosten en sterken. Dat er gezien mag worden op de koning van de vrede. De Heer Jezus Christus. Heer, wij bidden u voor onze koning. Als er komende week zijn verjaardag hoopt te vieren. Wij bidden u om een gezegende koningsdag. Wilt u onze koning zeer nabij zijn. Samen met zijn vrouw, koningin Maxima. En alles geven wat ze nodig hebben om dat ambt te vervullen dat ze van u kregen. Geef ook hem, Heere, kinderlijke afhankelijkheid. Van u, de koning der koningen. Dat hij zich koning mag weten onder u. Heere, zie zo naar hem om, naar de koninklijke familie. Geef ons een gezegende dag komende week. Heere, wij bidden u voor allen die gebukt gaan onder de gebrokenheid van het leven. Voor hen die mentale problemen hebben. Voor hen die het leven zo moeilijk kunnen dragen. Heere, wilt u naar hen omzien? En ze bemoedigen met dat woord dat ook vanmorgen klinken mocht. Dat er een koning is die ver boven al die gebrokenheid uitgaat. Die jou vastgeeft. Die leiden wil door alle dingen heen. In wiens hand we waardevol mogen zijn. Niet om ons, maar door uw genade. Heer, wilt u zo naar hen omzien. Die met die dingen worstelen, depressieve gedachten hebben. En er bovenuit tillen in het zien op Jezus. Heer, wij bidden u voor Jeruzalem, waar zoveel onrust was in de afgelopen week. Wilt u uw volk vasthouden, de bedekking die op hun aangezicht is wegnemen, zodat ook zij de Messias, de levende, zullen erkennen. Als de Zoon van God die gekomen is. Om die profetie die ze zo goed kennen, van Jesaja 55 te vervullen. Heer, wilt u het doen? In uw genade. Wilt u met uw Heilige Geest krachtig doorwerken. Ook hier in de gemeente, in de harten van allen. Met uw Geest doorwaaien wat dor is en doods. Zodat uw Koninkrijk ook zichtbaar zal worden. In ons leven, in de gemeente, om ons heen. We mogen wijzen op Hem die leeft tot in alle eeuwigheid. Heere, wilt u zo ons bidden horen? Wilt u met ons meegaan deze zondag, ons als het kan voor een tweede keer bijeenbrengen? Hoort u ons bidden om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, gaan we tot slot zingen tot lof van onze God uit Psalm 103, het eerste vers. gaan we nu heen biddend om de zegen van onze God. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en Hij geve ons vrede. Amen.